Lijkt het wel alsof er 100 jaar geleden geen vrouwen waren die boeken schreven, omdat je ze niet ziet in lijstjes en in prijswinnaars van toen. En dat is natuurlijk niet waar. Ze schreven en ze werden ook gelezen. En je kan er ook voor zorgen dat ze niet vergeten blijven. Zoals in Denemarken bijvoorbeeld. Daar behoort Tove Ditlevse sinds 2014 tot de verplichte leeslijst op school. Ze hebben die daar herontdekt en hergewaardeerd. En terecht ook, want er is nu een eerste Nederlandstalige vertaling. En sinds ik het gelezen heb, kan ik eigenlijk niet stoppen met eraan te denken. Kindertijd heet het. Een eerste van drie. In een trilogie, dat is dan logisch als ik zeg de eerste van drie. En Saskia de Koster heeft het ook gelezen. Dag Saskia.
Hey, hallo.
Heeft het jou geraakt zoals het mij geraakt heeft, kindertijd?
Ik vermoed het. Mij heeft het echt heel erg geraakt. En op alle mogelijke manieren. Dus niet alleen als een ontroerend portret, maar ook de taal vind ik buitengewoon.
Mm-hmm. Ja, want leg eens uit, want het is heel bijzonder qua taal. Het gaat over haar kindertijd en die taal speelt daar ook mee, hè, met die kindertijd.
Ja, en dat is denk ik redelijk essentieel. Dus Tove, want zo heet ook het hoofdpersonage, is groeit op als een beetje een buitenbeentje in een milieu van arbeiders. Hè. Haar moeder is, een beetje een zuurpruim.
Mm-hmm.
En haar vader doet zijn best, maar is te veel met de socialistische ideeën bezig geweest en die wordt als arbeider voortdurend ontslagen. Dus die zit meestal ook thuis. En in Denemarken thuis, als het koud is, dat betekent allemaal ook in één kamer meestal. Dus het is behoorlijk claustrofobisch en daar zoekt Tove eigenlijk ook een uitweg. Mm-hmm. Ze heeft een broer die ouder is, waar ze een beetje naar opkijkt. Ze heeft ook wel een vriendin die durft stelen. Ze moet dan meegaan en eigenlijk heeft ze schrik. Het is ook niet helemaal iets voor haar. Dus zij zoekt haar manieren om uit dat harde milieu te ontsnappen. En die hardheid zie je dus ook helemaal weerspiegeld in de taal. Dus je krijgt van die heel, droge, vaststellende zinnen. En die worden afgewisseld met enorme, rivieren van woorden en echt prachtige frases en verwoordingen waarin die jonge Tove eigenlijk, denk ik, een vlucht vindt of een manier om aan dat milieu te ontsnappen. En dat botst vaak met elkaar. En dat vind ik zo buitengewoon gedaan.
Ja, want daardoor trekt het je er helemaal in en dan heb je weer wat iets afstandelijk of iets koud met momenten. Ik heb zelden in een boek zoveel zinnen aangeduid omdat ik ze zo mooi vond.
Ja, en Ditlevsen was dus ook een dichter. Verbaast me ook totaal niet, omdat je ziet dat dit zo'n soort poëzie is op zich. Mm-hmm. Soms heel moeilijk te lezen, maar hier stroomt het allemaal door elkaar. Dus ja, het is ook geen dik boek. Hè. Het is, iets van een 136 bladzijden, dus je zit er dan ook helemaal in dat stuk van
zeker.
Haar kindertijd. En wat ik ook zo mooi vond, was je gevoel dat ze er eigenlijk al, terwijl ze het opschrijft, en die toch wel niet zo makkelijke kindertijd beleeft, of dat is voor veel mensen, denk ik, zo in welk of je nu tussen twee wereldoorlogen opgroeit, of weet ik veel, wanneer je voelt dat er ook al een soort van weemoed in zit. Eigenlijk vindt ze bijvoorbeeld die redelijk banale dingen of die eerste kennismaking met seksualiteit en zo, zit daar al een soort heimwee in, terwijl ze het neerschrijft en terwijl ze denkt van, ik hoor er toch niet in thuis.
Ja, en soms zelfs heel donker. Mm-hmm. Soms, ze spreekt ook over de dood en over een soort verlangen naar de dood met momenten. Dus ik heb niet het idee dat ze echt een blij kindje was. Om het zacht uit te drukken.
En dan komt na dit boek nog jeugd en daarna afhankelijkheid. En die afhankelijkheid gaat over verslaving. En misschien wordt dat hier toch wel een beetje aangekondigd, waarbij je ziet dat ze wel erg iets groots nodig heeft om zich aan vast te klampen.
Zeker. Ze komt ook een bibliothecaris, of ze belandt op een bepaald moment in de bibliotheek. Dat vond ik ook wel heel ontwapenend. Dat ze dan naar kinderboeken wordt geleid en dat ze zoiets heeft van, dit is het niet voor mij.
Hoor. Ja, en dat zit er eigenlijk wel vaak in, hè, dat ze zoiets heeft van, ik ben hier toch wel, ik sta wel een beetje boven of buiten. Of, die kinderboeken, die ken ik wel. Geef mij maar het echte werk.
Mm-hmm.
Want daar heeft ze echt geen boodschap aan. Ja, ze vindt de volwassenen eigenlijk vaak redelijk kinderachtig, heb ik de indruk.
Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat verder evolueert als ze zelf ouder wordt. Nu, ik las bij onze collega's van Clara dat Christophe Ekeman het boek ook gelezen heeft. En
mm-hmm.
dat hij onze mening niet helemaal deelt.
Nee.
Ik citeer even van, ja, hier is een schrijfster aan het woord met een geweldige ambitie om het zo poëtisch mogelijk te formuleren, maar dat wisselt af met een kleuterstemmetje in een poging om haar kindertijd zo goed mogelijk weer te geven. Daardoor voelt het onecht en kitscherig.
Wel, en dat is nu eens een exact voorbeeld. En ook alle voorbeelden die je, van zinnen die je aanhaalt, vind ik zelf prachtig. Maar waarbij er getoond wordt dat een net door de niet grootse, maar niet spectaculair, maar wel de heel eigen precieuze ervaringen van haar kindertijd weet zij zo te verwoorden dat het voor mij echt net wel super overtuigend is en een soort politieke lading krijgt, zou je kunnen zeggen. Of in die zin dat het veel breder wordt, bedoel ik. Dus nee, het gaat niet over een of ander waanzinnig rock'n'roll groots gebeuren, maar neem nu... Ik zal gewoon haar eigen woorden gebruiken om het een beetje te overtuigen. Dus één zin, hè, die dan zo gezegd... Wat is het, kitscherig is, volgens Christophe, die volgens mij echt... Ja, ik ben er jaloers op. Er zijn in het leven bepaalde vaststaande feiten. Ze zijn rigide en onbeweeglijk als de straatlantaarns. Al veranderen die tenminste s'avonds nog, als de lantaarnopsteker ze met zijn toverstaf heeft aangeraakt. Dan stralen ze als grote, tere zonnebloemen in het smalle grensgebied tussen nacht en dag, waarin alle mensen zich langzaam en zwijgend voortbewegen. Alsof ze op de bodem van de groene zee lopen.
Ja, ik wil dat niet. Ik word opstandig als ik dan iemand het woord kies.
Ja, wel, dus ik was eerlijk gezegd wel redelijk kwaad, omdat je vaak ziet... deze zin is voor mij net een schoolvoorbeeld van hoe een prachtig uitgewerkte metafoor werkt, hoe die zin loopt, het ritme. Ik vind de vertaling trouwens ook echt... heel goed gedaan van Lammy Kostenbrink. Toch even vermelden.
Ja, zeker.
Dus ik zou eigenlijk Christophe willen uitdagen. Kunnen we daar nog eens over praten?
Oké, ik ga het hem allemaal doorgeven, ongetwijfeld. En ik denk ook wel aan de hand van de zin die jij nu voorgelezen hebt, dat mensen zullen kunnen bepalen of zij in welk kamp zij zullen zitten.
Ja, en het hoeft niet over kampen te gaan. Het is gewoon een ik vind dat zo'n schitterend... dun boek, het is eigenlijk ook niet eens de moeite om erover te twijfelen of je het zou lezen.
Voilà, dat is helemaal waar. Ik ben het helemaal met je eens. Voor ik van jou afscheid neem, moeten we het toch ook nog heel even over iets anders hebben, want wij zitten hier nu wel over een andere schrijfster te praten. Maar het zijn heel spannende dagen voor jou, denk ik, want over een paar dagen weet jij het, hè, of de Libris Literatuurprijs, of die op jouw naam komt te staan.
Ik ben het volledig aan het verdringen, eigenlijk.
Ah, ja, okay.
Ik heb het liever over andere schrijvers. Nee. Fijn dat je er naar vraagt, maar... dus ik ben een van de 6 genomineerden. Enige Vlaming. En maandagavond wordt dat zonder de glamour en glitter van andere jaren uitgereikt, die prijs. Dus zitten we allemaal, maar ik achter ons Zoom apparaat.
Ja.
En wordt dan op Nieuwsuur live uitgezonden, dus dat is wel spannend. Maar ik hoop gewoon dat ik niet als een soort grote rode tomaat met mijn kop in beeld kom. Straks stand van de zenuwen. Dat zal dan wel zo zijn.
Dan zullen we daarvoor duimen.
Heel fijn, bedankt.
Saskia de Koster, dank je wel.
Graag gedaan.